BNR Nieuwsradio. De AEX-factor. Wesley Weerts.
Precies, de AEX-factor, de podcast voor de slimme belegger. Elke week een nieuwe gast die je bijpraat over beurzen, beleggen en vermogen opbouwen. En deze week is te gast Nico Inberg van de Aandeelhouder. Vorige week was je ook bij ons in de uitzending. En dat is niet geheel zonder reden. Want eigenlijk stond op jouw plek vandaag Corné van Zijl. Maar door privéomstandigheden moest die op het allerlaatste moment afzeggen. Ja, helaas, maar alle begrip daarvoor natuurlijk. En dus, Nico, hing ik vanochtend in alle vroegte met jou aan de telefoon. Met de vraag of je alsjeblieft Corné van Zijl zou willen vervangen. En dat wilde je. Dank daarvoor.
Geen enkel probleem.
Nou ja, Nico, je was eigenlijk een soort van cadeautje vandaag voor mij. En daar ben ik blij om. En daarover gesproken. Sinterklaas is het land uit. De kerstman, die komt er weer aan. Oftewel, er worden flink wat cadeautjes uitgedeeld. En die werden ook dit jaar aan aandeelhouders gegeven. Ook die werden volop getrakteerd. Of het nu een superdividend was, of het inslaan van eigen aandelen. Bedrijven verwennen hun beleggers massaal. En dat is waar deze aflevering over gaat. Over het extraatje aan de aandeelhouder. En zoals je hoort, Jelle Maasbach, die is er niet. Die is er even een weekendje tussenuit. Maar de slechte bruggetjes, die houden we lekker in ere. Dus bij deze.
Ja, Jelle ook, heeft hij ook alweer een cadeautje gehad? Zo, dat die,
Ja, die heeft denk ik een flinke beloning bonus gehad. Dus die kan weer een weekendje weg natuurlijk.
Ongelooflijk.
Maar over die cadeautjes gesproken, want welke bedrijven, en dan mag het in binnen- of buitenland zijn, kieren nou heel veel dividend uit of kopen flink wat eigen stukken in?
Nou, er zijn er verschillende. Kijk, over het algemeen zijn het de bedrijven die het heel goed doen. Hè? De echte dividendbetalers zijn bedrijven die jaar op jaar min of meer dezelfde winsten, een beetje winstgroei hebben. Dat zijn de echte dividendbetalers. Maar je ziet met name in deze tijd ook wel dat er, ja, bijvoorbeeld als je nu kijkt naar de energieaandelen, die hebben het heel erg goed. Bedrijven die opereren in voeding of in energie, gas, olie. Ja, die hebben nu, ik wil niet zeggen woekerwinsten, maar die halen soms echt enorme winsten. Mm-hmm. En die kunnen dus ook behoorlijke dividenden uitkeren en ook extra aandelen inkopen. Dus je hebt bijvoorbeeld een heel mooi fonds, niet zo'n bekend fonds denk ik, maar op de Nederlandse beurs is OCI. Yeah. Die maken kunstmest. En die hebben onder andere door de problemen in Rusland met de gasprijzen. Kunstmest wordt gemaakt onder andere van gas.
Ja.
Dus die beschikken dan over goedkoop gas. Je zit in het Midden-Oosten, in Amerika. En met die hoge gasprijs zijn de Europese producenten van kunstmest zijn min of meer uitgeschakeld. En die hebben dus enorme hoeveelheden geld verdiend. Die hebben ook heel veel dividenden uitgekeerd.
Wat groter aandeel is bijvoorbeeld ook Exxon. Want die gaat voor $50 miljard aan eigen aandelen inkopen. Dat is ook zo'n aandeel dat natuurlijk geprofiteerd heeft van de hoge gas- en olieprijs.
Ja, olieaandelen hebben het fantastisch gedaan. En die waren een beetje, laten we zeggen, 2 jaar geleden voor de corona wilde eigenlijk niemand, de echte beleggers, pensioenfondsen en dergelijke, die namen allemaal afscheid van olieaandelen, ook om ESG-redenen. En die hebben een verschrikkelijke comeback gemaakt, omdat we ons helemaal hebben verkeken op de energietransitie, waardoor we weer ook geen Russische olie meer krijgen. Maar die hebben dus ook een hele goede, heel goed jaar gehad en waarschijnlijk hele goede jaren voor de boeg.
Nou, kies het ene bedrijf ervoor om dividend uit te keren, het andere voor het inkopen van eigen aandelen. Wat zijn zeg maar de voor's en tegens? Waarom kies het ene bedrijf voor het een, het andere bedrijf voor het ander?
Ja, het verschilt. Kijk, het voordeel van eigen aandelen inkopen is dat wanneer een bedrijf zoiets doet, dat ze er niet aan worden gehouden. Als je dividend uitkeert, en dan verwacht de beleggers toch van oké, ik krijg elk jaar zoveel dividend. Je hoopt dat het elk jaar een beetje groeit. En als een bedrijf opeens ophoudt met het uitkeren van dividend, is dat echt een schok. Dat hebben we gezien bij Shell. Maar de aandelenkoers ging hard omlaag. Uh-huh. Omdat het management besloot minder dividend uit te keren.
Ja, was ook wel een historische beslissing.
Was echt een historische beslissing. Dus daar waren ze ook bang voor. En dat is ook gebeurd. De aandelen ging toen naar een tientje. Nou, bij het inkopen van eigen aandelen, daar houdt eigenlijk zelf het management zelf de hand op de knip. Dus die bepalen voor hoeveel er wordt ingekocht. En als ze ermee stoppen, is dat niet echt een ramp. Want vaak hebben ze dan een reden van, het gaat niet zo goed meer. Of de economie die is opeens een stuk minder. Of we willen een grote overname doen. En dat is de ASML bijvoorbeeld gedaan. Die hebben gewoon een aandeleninkoopprogramma stopgezet omdat ze een bedrijf kochten in Amerika. Dus dat kan ook allemaal. Bijkomend voordeel van eigen aandeleninkoop is dat je koers waarschijnlijk wat omhoog gaat. Want je is toch een hele grote koper op de markt actief. Daar ben je dan zelf.
Ja.
De winst per aandeel gaat wat omhoog, omdat er minder aandelen komen. Vaak worden de aandelen die worden ingekocht, die worden, zoals dat heet, vernietigd, waardoor er minder aandelen zijn. Dus je hebt als bestaande aandelen had eigenlijk een iets groter stukje van de cake, zeg maar, van de koek.
Ja.
Dat zijn allemaal voordelen. Alleen waar heel veel mensen zich aanlopen is dat veel bedrijven juist in goede tijden eigen aandelen gaan inkopen. Dat ze geld over hebben. En als dan de economie weer iets minder draait en het gaat weer iets minder, dan hebben ze dat geld uitgegeven aan eigen aandelen. En dan hebben ze misschien weer dat geld op een andere manier nodig. En dan hebben ze weer tekort aan geld.
Er zitten dus voor- en nadelen aan. Straks meer daarover. Dan hoor je ook of een aandeel dat veel dividend uitkeert ook automatisch een beter of interessanter aandeel is. En ja, die extraatjes ontvangen is leuk, maar helpt het ook het bedrijf waar je in belegt op de lange termijn? Dat zo. Eerst gaan we naar het nieuws dat je deze week niet had mogen missen. Het was de week van de renteverhogingen, zowel in Europa als in de VS. Jerome Powell kwam met een verhoging van 50 basispunten. En daarmee neemt de Amerikaanse centrale bank wat gas terug.
Having moved so quickly and having now so much restraint that's still in the pipeline, we think that the appropriate thing to do now is to move to a slower pace. That will allow us to feel our way and get to that level, we think, and better balance the risks that we face.
Ook de Europese collega's doen het wat rustiger aan. Ook hier stijgt de rente met 50 basispunten. Sam Bankman-Fried, de oprichter van de failliete cryptobeurs FTX, werd opgepakt op de Bahama's.
Sam Bankman-Fried was orchestrating a massive years-long fraud, diverting billions of dollars of the trading platform's customer funds for his own personal benefit and to help grow his crypto empire.
Barbecue-maker Weber verlaat slechts een jaar na de beursgang alweer de Amerikaanse beurs. Het bedrijf verkocht flink in coronatijd, maar de verkopen zijn ingestort, net als de beurskoers.
Als je die emissie had gekocht toen der tijd, dat aandeel, en nu dus verkoop terug aan de oorspronkelijke eigenaar, dan was je bijna gehalveerd.
Veel bedrijven verlaten Londen, maar Microsoft die gaat er juist naartoe. Het koopt 4% van de aandelen van de Londense beurs op.
According to a statement by the London Stock Exchange Group this morning, it includes a new data infrastructure for the London Exchange and analytics and modeling solutions with Microsoft Azure AI and Microsoft Teams. So it's all based in the cloud.
Slecht nieuws voor Elon Musk, want hij is niet meer de rijkste man van de wereld. De eer komt nu toe aan een Fransman, Bernard Arnault, de man achter luxeketen LVMH. Musk zijn vermogen zit vooral in aandelen Tesla en ja, die gaan niet bepaald lekker.
More customers now have a negative view of the brand than a positive one. Tesla is down more than 52% this year, 25% since CEO Elon Musk took over Twitter at the end of October.
En Musk blijkt opnieuw miljoenen aandelen verkocht te hebben. Voor een bedrag van 3,6 miljard dollar werd deze week bekend. En het was de laatste week van Just Eat Takeaway in de AEX. De maaltijdbezorger gaat weg. En het aandeel wordt vanaf maandag vervangen door Exor, de investeringsmaatschappij. En dat heeft belangen in klinkende namen.
Including Fiat, Chrysler, Ferrari, The Economist en Partner Re.
De nieuwkomer in de AEX die bespreken we zo. Eerst Just Eat Takeaway, want dat aandeel dat degradeert dus naar de midcap. Het bedrijf is minder populair geworden, want onder klanten verkoopt het simpelweg minder. Maar ook onder beleggers is de populariteit gedaald. En dat is terug te zien in de beurskoers, want die is meer dan gehalveerd. Een pijnlijke aftocht dus voor het bedrijf, maar is het ook terecht wat jou betreft, Nico?
De Euronext heeft bepaalde regels waarmee ze de AEX samenstellen. Er mogen 25 aandelen in en dan kijken ze naar market cap. Dus hoeveel het aantal aandelen keren de beurskoers. En ze kijken naar hoeveel aandelen er verhandelbaar zijn. En als je nou, als bij Just Eat Takeaway, dat heeft ze een beetje de das omgedaan. Want er zitten een aantal groot aandeelhouders in. Die hebben gezamenlijk, Jitse Groen heeft 7%. En dan zijn er nog een paar Amerikaanse partijen. Die hebben allemaal tussen de 5 en 6%. Waardoor de free float ik geloof 76% is. En als je dat dan optelt maal de market cap, dan komen ze net uit onder een ander bedrijf, Signify, wat eigenlijk minder waard is in zijn totaliteit. En dat betekent dat je eruit vliegt.
Ja.
Dat is lullig. En dan komt er een Italiaanse, slaat eigenlijk helemaal nergens op. Het is net alsof je Graciano Pelle in het Nederlands elftal zet. Dan komt er een Italiaans bedrijf, die komt er terug. Die mensen die wilden heel graag een listing in Amsterdam hebben om voor iets meer zichtbaarheid. Eigenlijk, en dat plan was van het Exor, hè? Want Exor is de investeringsmaatschappij van de familie Agnelli.
Ja.
Achter Fiat en Juventus. En dat aandeel stond een beetje, dat lag een beetje voor dood op de Italiaanse beurs. Nou, de Euronext anderhalf jaar geleden de Italiaanse beurs overgenomen. Dus dat weggetje was open, zeg maar. Hebben zij een listing gekregen op de Amsterdamse beurs om iets meer zichtbaarheid te krijgen. En dan kregen ze als cadeautje erbij. Je had het net over cadeautjes uitdelen. Nou, die hebben echt een mooi cadeau gekregen. Want die kwamen opeens in de AX. Nou, daar sta je elke dag in de krant.
Maar daartegenover staat dan Just Eat Takeaway verliest die plek. Hoe nadelig is het eigenlijk als je degradeert en die plek in de AX verliest? Want dat betekent iets voor je zichtbaarheid.
Ja, het is niet leuk. Afgelopen jaar was het Boscalis die eruit vloog. Nou, dat is een jaar later overgenomen. Dus het kan ook goed aflopen. Laten we hopen dat het met Just Eat ook gebeurt. Maar het is niet leuk, want je verliest een stukje zichtbaarheid. Het is ook mentaal voor het bedrijf natuurlijk wel een klein tikkie. Hè? Want het is een beetje de bevestiging van wat het afgelopen jaar is gebeurd. Aandeel is natuurlijk in de coronatijd hard opgelopen. Maar sinds die Amerikaanse overname ook weer hard omlaag gegaan. Mm-hmm. Onder andere door de hogere rente die nu gehanteerd wordt bij de waardebepaling van aandelen. Dus het is niet leuk. Maar het kan niet zeggen dat het heel erg is voor Just Eat Takeaway. Ook omdat de merknamen bijvoorbeeld anders zijn dan de bedrijfsnaam.
Ja, in Amerika heet het Grubhub. Just Eat is in Engeland. Veel.
Ja, Just Eat in Engeland, maar die Engelse beursnotering, daar wilden ze toch al vanaf.
Maar had je het verwacht? Want een jaar geleden, anderhalf jaar geleden, was het eigenlijk in de pandemie de ster op de beurs.
Ja.
Ja, het is wel heel snel, zeg maar, een stuk minder geworden.
Het is hard gegaan, maar er zijn natuurlijk heel rare dingen gebeurd op de beurs de afgelopen jaren. De beleggers en analisten die hebben dan eigenlijk 3 jaar iedere keer naast gezeten. Eerst had je corona, nou dat zag niemand aankomen, bijna niemand. Nee. Toen kreeg je het jaar erop, 2021, dat de beurs hard omhoog ging met al die meme-aandelen en al die technologie-aandelen die allemaal helemaal door het dak gingen.
Daar horen we nu bijna niks meer over.
En toen kreeg je inflatie.
Je noemde net al de vervanger, zeg maar, voor Just Eat Takeaway. Dat is Exor. Italiaans is dat. Investeringsmaatschappij. Hebben belang in onder meer Ferrari, Juventus, The Economist. Ja. Nog een aantal andere kranten. Ja, als ik zo dat rijtje namen opnoem, dan kan ik niet zeg maar gemene deler ontdekken. Dus wat voor investeerder is het?
Er zitten eigenlijk 3 dingen in. Dat zijn auto's en nog meer auto's. Even zonder gekheid. Kijk, Ferrari is 30% van de holding ongeveer.
Mm-hmm.
Dan heb je Stellantis, hè, daar zit Fiat in en Chrysler geloof ik. Dat is dan 22% van de holding. En dan hebben ze nog CNH. En die maken landbouwvoertuigen.
Mm-hmm.
Dat is dan ook nog eens 20%. Dan heb je 70% van die holding. Dus het rijdt allemaal op wielen.
Ja.
En dan hebben ze nog hele kleine belangetjes in Louboutin. Bijvoorbeeld The Economist. Hè. Elke rijke stinker heeft ook een eigen krant.
Precies, hebben
dus
zij ook.
Meer dan een beetje bij.
Is het een interessant aandeel? Want we hebben in Amsterdam ook Prosus. Is ook een investeerder. Komt nu weer een nieuwe investeerder bij. Maar is het een interessant aandeel?
Nou je moet bij zo'n holding. Hè, wat heel veel mensen zeggen van oké, dit is een holding. En een holding heeft vaak een discount. Dus zeg maar, als je alle deelnemingen optelt, dan kom je bij dit bedrijf bijvoorbeeld op een waardering van, laten we zeggen, €125. En de beurskoers die ligt rond de 75, 72, zoiets nu. Nou, er zit een behoorlijke discount in. En dat is vaak zo bij holdings. En daarom is het interessant, want die discount is eigenlijk te hoog.
Ja, is bij Prozis ook zo.
Maar die discount zit er altijd in. En die bedrijven doen er zelf heel veel aan. Prozis, daar krijgen we het zo nog wel over. Die koopt ook eigen aandelen in.
Ja.
Om die discount weg te krijgen. Maar dat moet eigenlijk niet de reden zijn om zo'n aandeel te kopen. Je moet kijken naar de belangen die erin zitten. En als je zegt Ferrari, ja, dat is best. Je krijgt natuurlijk Ferrari met een korting. Dat is dan wel weer zo. En het is best een mooi bedrijf, Ferrari. Hartstikke duur. Maar goed, het merk is echt een iconisch merk. Dus dat is goed. Dan heb je Stellantis wat erin zit. Dat is dan weer spotgoedkoop. Als je nou kijkt naar Tesla bijvoorbeeld. Die staat, weet ik hoeveel keer de winst. Volgens mij 30, 40 keer. Terwijl Stellantis en Volkswagen, die staan 5 keer de winst. Of 4 keer de winst. Dus het zijn echt hele goedkope bedrijven. Maar men verwacht hiervan dat zij nog heel veel moeten investeren in elektrische auto's. En dat ze dat heel moeilijk krijgen om tegen Tesla op te boksen. Nou, we zullen zien hoe dat gaat. En dat CNH met die landbouwvoertuigen, dat gaat eigenlijk heel erg goed. Omdat de boeren hebben het op dit moment best goed. Hè? De producten voor voeding is heel duur. Nou, dat komt heel vaak van het land. Dus het zit eigenlijk wel, als je kijkt naar de 3 onderdelen die erin zitten. Denk ik dat het wel een interessant bedrijf is.
Ja, best interessant. Maar je hebt geen donder te zeggen daar.
Nee, dat heb je sowieso niet bij die holdings. Maar en überhaupt als aandeelhouder, particuliere aandeelhouder, heb je niet veel te zeggen. Maar in dit geval is het inderdaad zo dat, net als bij Heineken, dus de oorspronkelijke oprichter, de familie van de oprichter, die hebben het zo geregeld dat je mag dan wel meedoen. Hè, je mag mee betalen, zeg maar je mag niet mee beslissen.
En dan naar de renteverhogingen van de Amerikaanse en Europese centrale banken. Je hoorde het net al in het weekoverzicht. Beide verhogingen waren min of meer verwacht. En toch zag je dat de aandelenkoersen die kelderden flink. Ik geloof de AEX min 3%.
Ja.
Hoe verklaar je dat?
Ja, dat is eigenlijk best raar. Want het was een hele bizarre week eigenlijk. We kregen eerst dat inflatiecijfer op dinsdag. We kregen woensdag de Fed en donderdag de ECB.
Nou, ja, dat inflatiecijfer
viel mee.
Precies.
Er wordt tegenwoordig enorm, enorm gereageerd op zo'n inflatiecijfer. Dus die beurs die spoot meteen 3% omhoog. Toen zakte het weer weg. Omdat natuurlijk, ja, een dag later komt dan de Fed nog. En de Fed was, de verrassing bij de Fed zat hem er eigenlijk in. Dat die rentebeslissing van 50 procent, die was inderdaad verwacht. Maar wat ze altijd doen is dat zij een soort tekening maken van hoe die leden van die FOMC, die commissie, dat zijn er 19, hoe die tegen de rente aankijken. En uit die tekening bleek, dat noemen ze de dotplot, dat bleek uit dat ze toch verwachten, de meeste, dat die rente nog hoger gaat dan iedereen verwacht. Afgelopen maanden had de financiële markt eigenlijk min of meer ingeprijsd dat we er wel zo'n beetje waren met die renteverhogingen. Maar hier kwam eigenlijk uit naar voren dat die leden zelf dachten dat het nog wel wat hoger gaat. En dat die rente in ieder geval weer naar de 5% gaat volgend jaar. En de ECB was ook niet, dat is altijd een drama met de ECB.
Ja, hoezo?
Nou, nu weer. En die lopen zo achter de feiten aan altijd. Ik zie ook niet alles goed, maar daar hebben ze het echt altijd
hebben ze zitten mis. Slapen.
En nu weer, hè, in het begin hebben ze, Ted Lagarde zei een jaar geleden van inflatie, dat was helemaal niks. Daar hield ze helemaal geen rekening mee. Nou, toen, langzaam maar zeker, heeft ze daar wel wat inzicht in gekregen. En nu is het zo dat ze een beetje hokjes begint te worden. Zeg van, nu weer voor de tweede keer op rij inflatieverwachtingen verhoogd.
Ze zegt nu, die inflatie die blijft veel langer veel hoger. Is dat een punt tot zorg wat jou betreft?
Ze zeggen vaak van inflatie, van als die één keer uit de fles is, die krijg je er moeilijk weer in. Het wordt wel eens vergeleken met tandpasta. Als je tandpasta uit de tube krijgt, dan is het heel moeilijk om er weer in te krijgen. Moet je maar eens proberen.
En als die bijna leeg is, is het ook heel lastig om eruit te krijgen.
Ja, dan moet je hem oprollen. Maar dat is gewoon lastig met inflatie. En waar iedereen altijd bang voor is met inflatie, want nu is het ook zo. In het begin zou je zeggen van oké, inflatie, dat komt, je kan het verklaren. We komen uit corona, alles gaat er aan de gang. Iedereen wil alles tegelijk. Economie gaat open. En alleen de bedrijven hebben het nog niet op orde. Dus er komt enorm druk op de supply chain. De prijzen gaan omhoog, want iedereen wil, als je eerst wat wil, moet je gewoon meer betalen. Dus de prijzen gaan omhoog, inflatie. Nou, dat is goed, dat klopt. Alleen dan zou het in de loop van de tijd weer moeten afzwakken. Alleen wat je nu ziet is dat de goedereninflatie, die gaat weer omlaag. Dus spulletjes die we kopen. Je kan eigenlijk zeggen, we zijn langzamerhand een beetje uitgekocht allemaal. Ook omdat alles duurder wordt. Maar de inflatie bij de diensten, die gaat nu meetellen.
Ja, daar zit een vertragend effect in.
En wat je ook ziet is dat de looninflatie er nu aankomt. Dus iedereen wil meer loon. Je hoort heel vaak van, als iemand er 5% bij krijgt, dat is eigenlijk heel normaal. Ondanks dat die initiële inflatie misschien weg-appt, gaat de looninflatie het overnemen en blijf je een vrij hoge inflatie houden.
Ja, dan terug naar de gigadividenden en de aankoop van eigen aandelen.
And Shell's getting a boost today following the announcement of a new share buyback. The British multinational oil and gas company plans to increase the dividend per share for the fourth quarter by 15%.
En ASML laat vanmorgen sterke cijfers zien en start een aandelen inkoopprogramma.
Tencent plummeted after Process announced plans to sell more of its $134 billion stake in the Chinese internet giant. That all to finance a buyback program.
Je hoorde Shell, ASML en Prosus. Het zijn de AEX-bedrijven die het meeste aandelen inkochten dit jaar. Shell voor bijna 18,5 miljard euro. ASML 12 miljard en Prosus voor 5 miljard. Het zijn bijna on-Nederlandse bedragen, on-Nederlands veel. Of zie ik dat verkeerd, Nico?
Het zijn ook hele internationale bedrijven. Shell is trouwens geen Nederlands bedrijf.
Nee, je kunt inderdaad. Ja, precies. Ja.
Prosus is, die hebben hier een kantoor in Amsterdam met 15 man. Maar dat is gewoon een Zuid-Afrikaans bedrijf. Hè? Ja. Eigenlijk een Chinees bedrijf.
Ja.
En ASML is natuurlijk onze nationaal trots.
Ja, je kunt je afvragen hoe Nederlands ze nog zijn, die bedrijven.
Ja, maar goed, ze zitten wel in de AX. Dus het zijn natuurlijk onze bedrijven zoals we dat zien. En het zijn inderdaad enorme bedragen. Shell, je weet, die hebben natuurlijk een heel goed jaar gehad. Verdienen heel veel geld aan olie en gas. Shell heeft in 2016, meen ik, hebben ze een Engels bedrijf overgenomen in gas. British Gas. Dat was toen eigenlijk, werd dat gezien als een mislukte overname, omdat die gasprijzen die leggen die jaren daarna heel slecht. Gas is altijd heel goedkoop geweest. Hè? Dat is het bizarre ervan.
Dat kun je nu niet meer voorstellen.
Nee, kan je nu niet meer voorstellen. Nee. Maar dat is eigenlijk een derde van Shell nu. En nu plukken ze daar de vruchten van. Dus hebben ze heel veel voordeel van gas. En dat is er nog lang niet allemaal uitgehaald. Maar dat gaat nu echt goed komen. Dus die gaan de komende jaren daar heel veel geld aan verdienen. En dat geld, wat gaan ze daarmee doen? Men wil dat Shell investeert in de energietransitie. Pomp 15 en 16, dat worden straks laadstations natuurlijk op de bij de pompstations. En dat gaan ze langzaam maar zeker vervangen. Alleen wel in een tempo waar ze zelf goed over nagedacht hebben. Ze gebruiken de enorme winsten die ze maken. Die gebruiken ze onder andere voor die energietransitie. Maar ook om de aandeelhouder te verwennen. En ook omdat ze vinden dat die eigen aandelen inkoop. Omdat ze vinden dat het aandeel eigenlijk te laag staat. En dat is eigenlijk ook zo. Maar dat komt ook een beetje omdat heel veel grote investeerders die willen eigenlijk niks meer te maken hebben met oliefondsen.
Je refereerde net al aan het begin van de uitzending naar die historische ingreep. Dividend dat toen verlaagd werd. Ja. Zijn ze inmiddels eigenlijk weer helemaal opgekrabbeld?
Nog lang niet. Het dividendrendement, ze betalen nu een kwartje per kwartaal. Moet ik even goed zeggen. Dat is $1 per jaar. En dat was volgens mij 1,60.
Ja, terwijl het eigenlijk beter gaat.
Ja, ze zouden het nogal meer kunnen verhogen. Maar ze doen het liever via de inkoop van eigen aandelen. Ze kopen echt behoorlijk wat eigen aandelen in. Ook wel agressief eigenlijk. Ik geloof 6 miljard per kwartaal. Afgelopen kwartaal. Het wordt nu wel iets minder. Maar in totaaltje uitgerekend 18 miljard hè, afgelopen jaar.
Ja.
Dus er wordt echt veel ingekocht. Dat is een leuk bodempje onder het aandeel ook. Maar toch zie je het aandeel niet erg hard omhoog gaan. Omdat men ook wel een beetje. Ja, je ziet de olieprijs ook alweer wat afkomen.
Maar is de uitstroom dan groter dan zeg maar het positieve effect van die eigen inkoop?
Nee, niet zozeer. Ja, je weet nooit wat beleggers doen. Maar kijk, het gaat ook een beetje mee op en neer met de olieprijs. En met het idee of er een recessie komt of niet.
Ik noemde Shell, ASML en Prosus. Shell hebben we nu besproken. ASML, ook dat bedrijf blijft veel geld geven aan de aandeelhouders. In hoeverre brengt dat hun eigen investering in gevaar? Want het geld dat naar de aandeelhouders vloeit, kun je niet zeg maar stoppen in R&D.
Nee, dat is wel zo. Nou, dat is wel dat is eigenlijk wel een goed punt. Omdat ASML, kijk, ASML gaat heel erg goed met ASML. Hè? Het gaat echt heel erg goed. Ze hebben dus er is enorme vraag naar die machines. En die machines, ze zijn eigenlijk een monopolist. Alleen, ja, wat gaan ze doen met al dat geld? Ze moeten wel nog gaan investeren, denk ik, in de volgende versie. Want ze zijn nu bezig met EUV. De nieuwste versie staat al klaar. Dat wordt HNE heet dat dan. En daarna komt waarschijnlijk weer een andere versie. En daar moeten ze ook in blijven investeren. Dus daar hebben ze geld voor nodig. En hoe ze dat gaan doen, straks de week nog niet. Maar zoals het er nu naar uitziet, komt er gewoon heel veel geld binnen. Het gaat heel erg goed. Ze houden geld over. En ze keren ook dividend uit. Maar dat is, als je vergelijkt met het aandeel, niet heel veel. Ik geloof dat dividendrendement van ASML ligt geloof ik rond 1%, 1,5% zoiets. En met eigen aandelen inkoop kunnen ze zelf een beetje sturen. En du moment dat zij denken van we kunnen nu een mooi bedrijf overnemen om onze business verder te consolideren, wat dan ook. Ja, dan stoppen ze met die aandelen inkoop en dan pakken ze het geld en dan gaan ze er wat anders mee doen.
Ja.
Maar daar wordt wel heel goed over nagedacht. En wat ze uiteindelijk ook nog kunnen doen, mocht er echt heel veel moeten worden geïnvesteerd. Dan gaat een ASML, dat hebben ze ook eerder gedaan, die gaan dan naar bijvoorbeeld Intel en Samsung. Zeggen, moet luisteren, wij moeten investeren in een nieuwe machine voor straks. En jullie moeten die dingen gaan afnemen, dus we willen graag dat jullie mee investeren. En dat doen die bedrijven dan ook.
En dan Prosus, dat is misschien een beetje een vreemde eend in de bijt. Want dat bedrijf heeft die aandeleninkoop misschien juist hard nodig vanwege die discount waar we het net over hadden.
Ja, nou dat is ook al een bijzonder verhaal. Want de CEO van Prosus, Bob van Dijk, die krijgt extra geld als hij het zo weet te regelen dat de discount in het aandeel dat hij verkleind wordt. Nou, hoe gaat hij dat nou doen? Daarvoor heeft hij een plannetje bedacht. Hij heeft gebeld met de Chinese Tencent. Het is eigenlijk een belegging in Tencent.
Ja, met heel veel korting.
Ze hebben een aantal, anderhalf jaar geleden dacht ik, hebben ze een deel van hun belang in Tencent verkocht met de bepaling dat ze de eerstkomende 3 jaar niks meer mochten verkopen. Nou, die regeling is nu van de baan. En wat hij nu doet, is dat zij aandelen Tencent verkopen. En met datzelfde geld kopen ze aandelen Prosus. Dus dat is eigenlijk een beetje van hun eigen bezittingen verkopen. Mm-hmm. En dan proberen ze hun eigen aandeel mee omhoog te krijgen. En op die manier proberen ze die korting eruit te krijgen. Nou, dat lukt mondjesmaat. Nog niet veel, maar ja, dat is de reden waarom zij veel eigen aandelen inkopen.
Komt dat ook omdat Tencent ook minder waard is geworden? Waardoor uiteindelijk de verkoop zeg maar minder oplevert?
Het werkt eigenlijk niet, want als alles gelijk bleef, dan had het wel gewerkt. Maar de Chinese aandelen zijn allemaal hard in elkaar gekacheld afgelopen jaar. Dus ook wel weer behoorlijk hersteld, moet ik zeggen. Het ging van, stond rond de 500 yuan, of hoe heet het, Hongkong dollar, is het gezakt naar 200 en nu staan we weer boven de 300. Dus wel een aardig herstel vanaf de low, maar heeft nog een lange weg te gaan. En dat heeft ook wel de waardering van Prosus hard geraakt.
Nou is het zo dat in coronatijd waren de groeiaandelen populair. Zijn het nu de dividendaandelen die helemaal terug zijn?
Ja, ik denk het wel. Kijk, enerzijds de technologieaandelen, laten we zeggen de groeiaandelen, zijn hard gedaald. Ook omdat de groei voor een deel opeens weg is. Hè. Ze hebben enorme groei doorgemaakt in coronatijd. Omdat we versneld gingen digitaliseren. Nou, dat is nu weg. die digitalisering gaat, in mijn bescheiden mening, die gaat wel door, maar die gaat door in een lager tempo. We hebben eigenlijk 2 jaar lang een soort inhaalslag gemaakt. Dus we hebben een tussensprintje gemaakt. Nou, nu gaan we weer wat langzamer lopen. Ja, daarbij is de rente opeens een stuk hoger. Dus die 0% rente is er niet meer. En ik denk ook niet dat die rente heel erg hard weer omlaag gaat. Wat inhoudt dat de waarderingen op de beurs ook anders worden dan 2 jaar geleden. Dus het gaat ook niet meer zo hoog. Die technologieaandelen, ja, die Nasdaq, je ziet nu al aan de Nasdaq, die heeft heel veel moeite om te herstellen. Is gedaald van 17.000 naar 11.000. Nou, nu staat er al 11 en een beetje. En het wil niet echt omhoog, zeg maar, omdat er nog steeds in heel veel van die technologieaandelen, daar is verkoopdruk. Aan de andere kant zijn die dividendaandelen, die zijn nu best wel populair, omdat toch de situatie op de beurs best onzeker is. Ja, komen we in een recessie of niet? Nou, dan zijn, als je dan toch wat wil doen in aandelen, dan zijn echte dividendaandelen, dat zijn de meest veilige aandelen. Want er zijn vaak bedrijven die bijvoorbeeld nemen Unilever, eten en drinken, gaat altijd door. Die ook in tijden van recessie wel goede winsten blijven draaien en ook hun dividenden kunnen blijven uitkeren.
Ben jij dan team groei of team dividend?
Nou, ik ben toch wel een beetje team groei, denk ik. Maar ik ben nooit vies van dividend, daar niet van. Maar je hoeft natuurlijk niet te kiezen. Maar ik vind wel dat, ik geloof wel in die verdergaande digitalisering. Dat moet je niet onderschatten. En voor de rest moet je gewoon kijken naar een individueel bedrijf aan zich. Als zo'n bedrijf het goed doet en toch doorgroeit. Als je kijkt bijvoorbeeld naar Adyen. Ja, die heeft ook last van die hogere rente. Maar onderliggend gaat de groei in dat bedrijf gaat wel door.
Nou zeg, ik ben niet vies van dividend. Maar er zijn ook beleggers die zeggen, ja, dat dividend kan eigenlijk gestolen worden. Want op de lange termijn levert dat dividend niks op. Het voegt niks toe. Herinvesteer het maar in het bedrijf.
Nou, dat vind ik niet, ben ik niet met hun eens.
Waarom niet?
Kijk, dividend is eigenlijk gewoon een winstuitkering. En een bedrijf dat winst maakt, is goed. Een gezond bedrijf hoort winst te maken. En die winst kan je allemaal wel herinvesteren of eigen aandelen voor inkopen. Maar het is ook wel fijn als je daar gewoon een deel van je moet ook leven, weliswaar.
Ja.
Dus dat ze daarvan wat uitkeren, dat geeft ook rust. En er zijn ook heel veel beleggers die willen juist wel dividend, omdat die een soort inkomensportefeuille hebben.
Je kunt ook zeggen, het is ook een soort van teken van onvermogen. Want zo'n CEO of zo'n bedrijf, die heeft dus kennelijk geen betere investering voor ogen. Of het kopen van een bedrijf, of een investering dat het bedrijf verder helpt. En daardoor stroomt het maar naar de aandeelhouder.
Ja, dat kan. Dat is ook vaak zo. Hè? Want, je kan niet alles maar weer investeren. Ik bedoel, raad ook een keer op. Je moet ook voorzichtig zijn en je moet je aandeelhouders, je aandeelhouders graag aan boord houden. Die wil je belonen voor het feit dat ze zijn kapitaal ter beschikking stellen. Dus ja, een beetje dividend hoort er ook bij.
We hadden het net over ASML. Hè. Toen ging het ook over investeren in R&D. Zijn er nou bedrijven waarvan je zegt, bij ASML zei je prima, die hebben geld zat, die gaan er goed mee om. Maar zijn er ook bedrijven waar je juist zorgen om maakt, omdat ze maar blijven geven en onvoldoende zicht hebben op die toekomst?
Ja, die zijn er wel. Hè. Bijvoorbeeld een mooi voorbeeld is ArcelorMittal, staalbedrijven. Die hebben het altijd verkeerd omgedaan. Als het heel goed ging, gingen ze heel agressief eigen aandelen inkopen. En dat is ook een markt die vaak hard op en neer gaat. Dat de ene keer is alles, de andere keer is niks. En als het niet goed ging, moesten ze dan weer nieuwe aandelen uitgeven, omdat ze te hoge schulden hadden.
Ja.
Nou, kijk, die moeten ook wel, die bedrijven, die blijven ook wel doorinvesteren. Maar het gaat met name om het inkopen van eigen aandelen op een, het moment dat het met zo'n bedrijf heel goed gaat, dat er heel veel geld wordt verdiend, dat die aandelenkoers al hoog staat. Ja, dat vind ik niet slim. Dan heb ik liever dat ze dan op dat moment dividend uitkeren, dan dat ze het geld vergooien aan dure aandelen. Want je ziet heel vaak met die bedrijven dat dan een jaar later of anderhalf jaar later, ja, voor farmers is ook zo'n voorbeeld. Boerenaandeel, die hebben dus, die CEO is nu weg, maar die heeft 2 jaar geleden heel agressief eigen aandelen ingekocht. En is er ook een aandeeltje waarvan de liquiditeit niet al te hoog is. Die heeft het aandeel opgekocht naar 11, 12 euro. En op een gegeven moment was het geld, of geld is nog niet op, maar waren ze gestopt met aandelen inkoop. En nu staat het aandeel weer rond de 2,5, 3 euro per aandeel. Als koers. Dus het is, je moet daar wel voorzichtig mee zijn. Niet agressief doen. Maar als je aandelen inkoop doet bovenop een dividend en je doet het niet al te wild, ja, dan verhoog je de winst per aandeel elk jaar een beetje. Je geeft de beurskoers een klein beetje steun. Je laat ook zien aan je achterban en aan de aandeelhouders van, ik heb vertrouwen in ons bedrijf. We kopen wat eigen aandelen in.
Ja.
Dan vind ik het helemaal niet zo slecht.
Ja, precies. En als aandeelhouder kun je het dividend weer herbeleggen. Over eigen aandelen inkopen gesproken. In 2021 kochten de 25 grootste Nederlandse beursbedrijven voor ruim 27 miljard euro in eigen aandelen in. Was toen een record en ook meer dan er aan dividend werd uitgekeerd. Gaan we dat record dit jaar verbreken, denk je?
Nou, ik kan dat heel makkelijk optellen, Wesley. Dan ben
nou,
ik er al.
Want
ik, Shell en
ASML, ik zie dat je een heel rekensommetje hebt.
Daar zitten we al op 30 en met Proost erbij zitten we op 45. Dus die zijn al hoog en er zijn er nog wel een paar die ook eigen aandelen inkopen. Dus dat is echt een recordjaar wat dit betreft. En nou, misschien wordt het volgend jaar nog wel erger. Want ik bedoel, ASML heeft wel bekendgemaakt dat zij de komende jaren, geloof ik, ook voor 12 miljard gaan inkopen. Proces gaat natuurlijk rustig door. Shell kan ook nog heel veel eigen aandelen inkopen. En er zijn er nog een paar die het ook goed doen. Dus het zal wel even zo blijven. En het is
toch
is een manier. Ondanks
de economisch slechtere tijden. Want je kunt ook denken, ja, die oorlogskast die moet misschien een beetje worden aangevuld.
Ja, dat zullen bedrijven ook doen. Maar elk bedrijf moet beoordeeld worden op zijn eigen merites. En bedrijven die in de energiehoek zitten, ja, die hebben gewoon goede jaren nu. Dus die kunnen dat doen. Bedrijven die afhankelijk zijn van de industrie, of die in de industrie die cyclisch zijn, die moeten een beetje oppassen. Maar vaak hebben die bedrijven toch ook wel de afgelopen jaren wel een beetje goed opgepast. Niet al te veel extra dividend uitgekeerd. Dus wel een beetje vet op de botten gekweekt. En ja, die kunnen ook tegen een stootje.
Is het uitkeren van dividend ook een goede voorspeller? Want ja, als het management uitkeert, dan moet het goed gesteld zijn met de toekomst. Ben je daarmee eens?
Nou, het is wel goed om te kijken naar de historie. Als een bedrijf gewoon, er zijn bedrijven, dat noemen ze dividend aristocrats. Dat zijn bedrijven die 25 jaar lang elk jaar hun dividend minimaal hebben verhoogd of gelijk hebben gehouden. En dat zijn eigenlijk hele degelijke bedrijven die gewoon elk jaar weer. Daar passen die bedrijven zelf ook heel erg mee op. Hè? Want die willen die titel niet graag verliezen. Omdat dat geeft gewoon bij beleggers een wat hogere waardering. Omdat ze weten, als ik dit aandeel koop, die kan ik vertrouwen. Voor zover dat natuurlijk kan. Maar als je kijkt van, nou, die hebben de afgelopen 25 jaar elk jaar keurig hun dividend betaald. Ja, dan lijkt het me logisch dat ze dat het 26e jaar ook doen. En vandaar natuurlijk ook de shock bij Shell. Toen die op één keer hadden beslist van, we gaan ons dividend verlagen. Want ja, daarvoor dacht iedereen van, nou, dat gaan ze vast niet doen. Want die willen dat track record niet verliezen.
Saai en degelijk.
Ja.
En superdividend, wanneer hebben we het daarover?
Superdividenden, ja, als bedrijven echt heel veel geld verdienen. Of als ze bijvoorbeeld een onderdeel verkopen. We hebben dat bij, even nadenken, Sligro gezien. Hè? Die hebben toen 2 jaar geleden, net voor de corona, al hun winkels verkocht. Nou, dan hebben ze dat uitgekeerd aan de aandeelhouders, dat geld. Iets minder dan 8 euro per aandeel was dat. Ja, je kan bedrijven die extreem veel geld verdienen. OCA heb ik net genoemd. Nou, die hebben dit jaar 5 euro uitgekeerd. Dat noemen ze dan geen superdividend, maar dat is het eigenlijk wel. Dus dan als er extreem veel winst wordt gemaakt en je kan dat niet. Ja, je kan het wel investeren, maar je weet ook, dit is over 2 jaar, is dit weer weg. We hebben eigenlijk enorme mazzel dat er in onze hoek nu zoveel geld valt. Ja, dan kan je dat ook uitkeren aan je aandeelhouders. En dan noem je het een superdividend.
En voor volgend jaar, waar moet ik zijn voor dividend of superdividend? Je noemde net al wat sectoren.
Ja, ik denk toch wel de energiehoek. Die doet het goed. Als je kijkt naar andere bedrijven die in Nederland veel dividend uitkeren. Inderdaad, de energiebedrijven, OCI. Nou, OCI is heel duidelijk. Die hebben nu al gezegd, in april volgt er een uitkering van 3,5 euro. Dat is 10% van het aandeel. Nou, de kunstmestprijzen blijven ook nog wel even hoog. Plus, die zit ook in waterstof en aanverwante artikelen. Ook een mooie dividendbetaler is Randstad. Maar daar is nu wel, dat is ook een beetje van ja, hoe kijk je tegen die arbeidsmarkt aan? Nu gaat het heel erg goed. Maar ik zag bijvoorbeeld een projectie van een analist die zei van, ja, Randstad verdient dit jaar iets meer dan 5 euro per aandeel. En daar kon wel eens 40% afgaan als het Amerika bijvoorbeeld in een recessie komt.
Ja, maar die krapte, de verwachting is ook dat die krapte nog wel aanhoudt, toch?
Ja, nou ja, dat is een beetje de vraag. Ik bedoel, voorspellen is lastig, zeker wat de toekomst betreft.
Hebben we afgelopen jaren ook gezien.
Hebben we gezien. Maar als dit, als men echt bang is voor een recessie, ja, dan gaan die uitzenders, die zitten helemaal vooraan in de polonaise lopen die. Dus die krijgen de eerste klappen. En als het meevalt, dan gaat Randstad gewoon 5 euro per aandeel verdienen. Dan gaan ze 3-4 euro uitkeren, weet ik veel. Die kunnen ook heel veel uitkeren, want die hebben lage schulden. Dus ja, dan is dat wel een mooi aandeel. Waar heel veel dividend te verwachten valt.
Duidelijk. Dus eigenlijk is de korte samenvatting, dividend en het inkopen van eigen aandelen, geniet maar met mate.
Ja, inderdaad. Goed nadenken wat je doet. Hè? Want je wilt ook graag wat investeren. Er zijn ook altijd kansen op de markt. Overnames of wat dan ook. Maar het is ook goed om de aandeelhouder aan boord te houden. En af en toe te belonen met een regelmatig dividend en een klein bodempje in het aandeel te leggen.
Geniet met mate, geldt ook voor alcohol. Het is weekend, Nico, dus ik ga zo een biertje pakken. Ik weet niet of jij dat ook doet.
Ik ben al zeker van plan.
Kijk, dankjewel Nico Inberg van de Aandeelhouder. Volgende week is Jelle Maasbach ook terug. En mocht je hem nou heel erg missen, luister onze vorige aflevering terug. Want toen was hij er wel gewoon. En als je dat doet, vergeet je ook niet te abonneren op de AX-Factor. Volgende week zijn we er allebei weer. Graag tot volgende week.
Ook Harm Edens vind je in de BNR-app.
Je kunt BNR Duurzaam niet alleen live luisteren in de app, maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt, houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.